NPO Radio 1. WNL.
Opiniemakers. Met Nausicaa Marbee.
Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Mijn naam is Wiegen Hemmer en iedere week discussiëren we hier aan tafel over de belangrijkste kwesties van de week. Maar ja, de belangrijkste dan volgens WNL. We zijn aan het praten vanavond over de dingen die we kunnen aanduiden met de volgende begrippen. Ecstasy, MH17 en AIVD. U weet dan waar we het over gaan hebben. Dat doen we vanavond aan tafel met Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Erik Vrijzen van Weekblad Elsevier en Rutger Groot-Wassink, fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam. En natuurlijk ook met Nausicaa Marbee, de opiniemaker van vanavond. U weet hoe het gaat.
Goedenavond.
Goedenavond. Straks de kwesties, maar eerst het nieuws dat u zelf ook beroerd heeft deze week.
Wat is dat? Het ebola-nieuws blijft mij beroeren. Ja. Het is eigenlijk de moderne pest met de hele uitsluiting en menselijke drama's van dien. En ik vind eigenlijk, ik ben echt heel erg voor een Europees fonds, noodfonds. En niet zozeer, niet alleen maar voor de bestrijding van ebola in Afrikaanse landen, maar ook ter ondersteuning van de gezondheidszorg die andere mensen nodig hebben. En die ze niet meer krijgen omdat alles op ebola wordt geconcentreerd. Maar ook voor de wezen, voor de weduwe, voor de mensen die voor de ontwrichte families, voor de mensen die gewoon echt nergens geen plek meer hebben om naartoe te gaan. Kinderen die niemand meer wil aanraken of die achterblijven. Het is een grote humanitaire ramp eigenlijk, die niet zo zichtbaar is, omdat er komt weinig beeld. En daar zou ik eigenlijk van veel meer inzet, veel meer geld, veel meer actie naartoe.
Maar er komt toch meer geld en er is toch meer actie?
Ja, nou, dat is fantastisch. Dat vind ik een heel goed idee. Ik zou eigenlijk ook willen dat er een leger naartoe gestuurd werd om hospitaals te bouwen, bijvoorbeeld. En om een infrastructuur van ophalen en wegbrengen en mensen checken. Dat moet eigenlijk nog beter van de grond komen, want het slaat nu naar Mali. Waar het heel warm is, weten we. Ja, ja. Waar het onmogelijk is bijna om te werken in die pakken. En het gaat van kwaad tot erger.
Zodanig
je kunt het niet vaak genoeg benadrukken. Voilà,
dat hebt u bij deze gedaan. Zo dadelijk de kwesties. Nu eerst de 3 van WNL. Burgemeesters en wethouders die houden voorlopig recht op 10 jaar wachtgeld. Een meerderheid van de Tweede Kamer was voor een versobering, maar minister Plasterk trok een wetsvoorstel daartoe terug. Ton Roerig, voorzitter van de wethoudersvereniging, is opgelucht.
In 2010, in 2012, in 2013 zijn telkens wijzigingen doorgevoerd. Ad hoc, elke keer weer. Die losstaan van zeg maar, de gevolgen ervan. We hebben geen enkel beeld op dit moment gefundeerd. Wat het betekend heeft voor wethouders die nu bijvoorbeeld in de bijstand belanden. Wij krijgen daar berichten over van wethouders. Die zeggen, ja, heb ik daarvoor nou ooit mijn carrière opgegeven om het algemeen belang te dienen? En wij maken ons grote zorgen daarom.
Moet bondscoach Guus Hiddink wel of niet weg naar de dramatische start van de EK-kwalificatie? Deze week kwam het verlossende antwoord. Hiddink blijft bondscoach van het Nederlands elftal. Sterspeler Arjen Robben is daar blij mee.
Het gaat er uiteindelijk om dat we met z'n allen de boel oppakken. En we gaan niet, je moet niet met de vinger wijzen naar een trainer of een speler. We waren grote jongens op het WK met z'n allen. We hebben een fantastische prestatie geleverd. Maar we moeten met z'n allen, en dat heb ik al heel vaak gezegd, we moeten niet denken dat we goed zijn. Want we hebben gewoon niet de kwaliteit om in de derde versnelling wedstrijden te gaan winnen. Wij moeten volle bak.
Minister-president Rutte die is onaangenaam verrast, want door een nieuwe rekenmethode in Brussel moet Nederland ruim 600 miljoen euro extra overmaken aan de EU. Onze economie is volgens de nieuwe berekeningen groter dan voorzien en daarmee volgt een hogere afdracht. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem reageerde geschrokken.
Blijkbaar is er een tabel op internet gezet zonder dat er iets van tevoren aan lidstaten is gemeld. Dus ook in die zin zijn we verrast.
Dus u bent er wel boos over?
Ik ben niet blij, nee. Ja.
Niet blij, misschien zelfs wel boos. Nou, Nausicaa Marbee, als u dat zo hoort, 600 miljoen extra nog naar Brussel.
Nou, ik vind het eigenlijk echt heel erg raar dat wij via internet hebben moeten horen, ook dat de regering dat heeft moeten horen, dat gewoon echt niet aan de regering medegedeeld wordt. De communicatie is kennelijk toch niet zo goed. Tegelijkertijd heb ik vandaag uit het nieuws vernomen dat Rutte dat nieuws al een week heeft. Ja. En dat het bekend is en dat hij dat verzwijgt.
Nou ja, verzwijgt hij het?
Nou ja, kennelijk wel. Als hij dat gewoon. Ik bedoel, hij weet het al een week. Gisteren is het bekend geworden voor het grote publiek. En nu is hij ineens onaangenaam verrast.
Bent u ook onaangenaam verrast, Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws, dat dit blijkbaar dus ergens in een laadje heeft gelegen?
Nou, het ligt niet in een la, denk ik. Het is wel tamelijk technisch. Ik vind het rijkelijk laat. En ik snap de ophef over de verbazing van Rutte. Hoewel je ook kunt betogen dat hij nog steeds onaangenaam verrast kan zijn, ook al is het nieuws een week oud voor hem.
Ja. Ja. Maar dan had hij toch kunnen bezelf brengen.
Dat is waar. En ik ben zelf een van de mensen die altijd ervoor pleit om zo open mogelijk te zijn en dat in een zo vroeg mogelijk stadium.
Daar gaan we het zo dadelijk zeker nog over hebben.
Ja, maar in dit geval, ja, er komen cijfers. Ik zag de herberekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek van vorige week, meen ik. Die is nu een week oud. Die hangt volgens mij samen met de cijfers waar het hier om gaat. Dus dat is van vorige week.
Ja,
en bovendien, men wist dat het eraan kwam. Dat steekt mij dan een beetje.
Een beetje optimist zou ik kunnen zeggen. Hé, wat mooi zeg. Onze economie is nog groter dan voorzien, Erik Vrijzen.
Jawel. Maar die economie is groter geworden omdat ze het zo boekhoudkundig berekenen. Omdat ze een bedrag nemen voor onder andere prostitutie, illegale activiteiten. Daardoor is het nationaal inkomen ineens 7% hoger geworden. Ja. En de grote tegenvaller is dat Brussel niet minder dan 20 jaar teruggaat om dat zo te berekenen. Daarop is die heffing gebaseerd.
Ja.
En dat vind ik toch eigenlijk wel heel vreemd. Dat je 20 jaar teruggaat. Het is alsof de Belastingdienst ineens tegen je zegt van, ja, we zijn tot de conclusie gekomen dat je toch eigenlijk meer hebt verdiend dan je al die jaren hebt opgegeven. Mm-hmm. En we gaan 20 jaar terug om daar nog eens een bijtelling op te plegen.
Kun je geen betrouwbare financiële afspraken
dat
meer
is
maken, toch?
Bizar.
Op die manier. Als
bizar.
Je toch
bizar. In Nederland reageert men dus tot dusver verbaasd en geschrokken. In Engeland, Cameron, die is ronduit woedend. En hij zegt, wij gaan dit niet terugbetalen, Rutger Grootwassink. Wat vindt u? Moeten we dit gewoon maar gaan overmaken?
Ik denk dat er weinig anders op zit. Ik vind dat we dat moeten doen. Maar ik heb echt wel, volgens mij is de belangrijkste vraag, want nu is gezegd, we wisten het al een week. Ik heb vandaag op Twitter in ieder geval ook wel andere bronnen gelezen. Die zeiden dat we echt al veel langer wisten dat dit eraan zat te komen. Dus volgens mij is er toch ergens in de onderhandelingen of iets verkeerd gegaan. En is het in ieder geval niet tijdig geopenbaard. Het lijken me allebei geen handige kwesties. Maar ik geloof dat Rutte, Bestel en Dijsselbloem echt nog wel een keer gaan proberen dit bedrag omlaag te krijgen, maar ik heb er weinig vertrouwen in.
Ja, maar er ligt natuurlijk ligt iets achter. Dat is ook precies de reden waarom Cameron zo woedend was. Het komt hem absoluut niet uit. Het komt in de Nederlandse context ook absoluut niet uit.
Daar moest je 2 miljard trouwens terugbetalen.
Ja. Dat is een redelijk fors bedrag. Maar dat van ons, 600 miljoen, dat is toch een ruim 600 miljoen.
Nou, verhouding dat is dat hoger dan dat hoger bedrag.
We hebben jaren en jaren onderhandeld over een lagere afdracht.
Dat is gelukt. Ja.
Dat is gelukt. Nou, in die context is het natuurlijk voor de betrokken politici verbijsterend. Want dit valt bijna niet uit te leggen. Even vanuit perspectief van mensen als Rutte en in mindere mate Dijsselbloem.
Ja, pijnlijk, verontrustend en moeilijk uit te leggen. We gaan de kwesties van de week aansnijden. De terreuraanslagen in Canada, in Quebec en Ottawa hebben de angst in het Westen flink aangewakkerd. Want nu de internationale coalitie in Syrië en Irak bommen gooit op stellingen van IS, slaan moslimradicalen in het Westen keihard toe, met dus 2 Canadese doden deze week tot gevolg. De Telegraaf kopt over de aanslag, Nausicaa Mabé, angstaanjagende voorboden. Van wat precies?
Nou ja, van een aantal onvoorspelbare aanslagen die niet gelieerd zijn aan traceerbare cellen, terroristische cellen, maar van willekeurige mensen. Dat, ik denk dat dat het is.
Want angst aanwakkeren doet het ook bij u, als u dit zo ziet?
Nou, bij mij begon de angst al met 11 september. Dus ik heb vanaf 11 september heb ik gewoon geen enkel moment getwijfeld dat dit soort dingen kunnen komen. En dat er periodes zijn dat er grotere aanslagdichtheid zal zijn. En niet, je leeft in die wereld en je weet het, maar sinds IS gevraagd heeft natuurlijk, hè, om aan willekeurige radicalen in de westerse wereld om op alle mogelijke creatieve manieren aanslagen te plegen. Dus bijvoorbeeld ook met de auto op iemand in te rijden. Daar hou je gewoon. Dat is ook angstaanjagend, dat ze zo vindingrijk zijn. Ja. Dat je gewoon echt geen idee heeft hoe en waar het zal gebeuren. We denken niet meer aan bomgordels, we denken niet meer aan een tas met explosieven, maar inderdaad, gewoon echt iemand die gewoon bijvoorbeeld hier bij een evenement op mensen inrijdt. Het is al gebeurd. Het was geen moslimterrorisme. Maar dat kan gewoon echt.
Is dat ook precies de reden dat u misschien ook angstig bent, Erik Vrijzen?
Nou, ik eerlijk gezegd, je hebt altijd het risico gehad van idioten die zoiets doen. Ik vind juist een samenleving die heel angstig wordt, die speelt juist terrorisme in de kaart. Ik vind dat je met de stiff upper lip, zoals de Britten zeiden. Ik herinner me nog die reactie in Londen op straat na de aanslagen in 2005 was dat. Je moet daar toch niet te angstig voor zijn. Want juist dan, als je laat merken als land dat je kwetsbaar bent, dan word je natuurlijk het slachtoffer.
Maar het is toch een kwestie van imago. Een land is kwetsbaar. Het is. Als je mikpunt bent, ben je kwetsbaar.
Ja, maar kijk, het doel van terrorisme is angst zaaien. En een samenleving destabiliseren door aanslagen te plegen. En eerlijk gezegd, dit is toch ook een soort wanhoopspoging om doden te veroorzaken, om één man, één militair neer te knallen. Het is vreselijk, ik bedoel geen misverstand erover, maar het is niet een grote aanslag. Voor een grote aanslag heb je enorme organisatie nodig, heb je fondsen nodig, heb je steun van een buitenlandse mogendheid nodig. En kennelijk is Al-Qaeda en nu IS daar nog de afgelopen 10 jaar niet in geslaagd.
Vrij snel na de aanslag in Ottawa in dit geval kwam op een Canadese nieuwszender de volgende man aan het woord. Die werd opgevoerd trouwens als expert islamitisch terrorisme.
I would say let them leave. Let them leave or detain them and jail them. If there was not enough ground to jail them, let them leave, but never let them return. I'd rather have them doing crazy and aggressive things in Syria dan in Canada of de Netherlands.
Ja, Pieter Klein van RTL Nieuws. Herkenbaar stemgeluid natuurlijk, onze eigen Geert Wilders. Ja. Bent u het met hem eens? Laat ze vertrekken? In ieder geval.
Ja, mensen die willen vertrekken, laat ze alsjeblieft op Sodomieten naar het kalifaat.
Ja.
Toedeloe.
Ja.
Maar ja, iets anders is hier mensen een soort preventief opsluiten. Dat hoor ik hem eigenlijk ook zeggen. Of heb ik het nou verkeerd? Mm-hmm.
Ja.
Ja, dat vind ik dus echt de brug te ver. Ik ben toch al van de vrijheden en de onbeperktheid daarvan. Dus ik heb daar wel grote moeite mee.
Hebt u van die aanslagen deze week dus in Canada ook nog iets geleerd ergens?
Nou nee, eigenlijk niet. 11 september was voor mij ook een eye-opener. Sindsdien ben ik me er scherper van bewust. Ook wat er daarna allemaal is gebeurd met alle aanslagen die we hebben gehad. Hè? Over de hele wereld.
Ja.
Hoe groot de dreiging in potentie is. En dan zien we nu Canada en daarvan denk ik, ja, dat kan gebeuren. En dat kan ook in Nederland gebeuren. En daarvan denk ik, ja, laat je niet door angst regeren, want het is zoals het is.
Maar de timing is wel opvallend. Rutger Groot-Wassink, Canada maakt net bekend deel te nemen dus aan die internationale coalitie tegen IS. En ineens zijn daar die twee aanslagen.
Ja, maar dat lijkt me natuurlijk zonder klaar dat als je meedoet aan de actie tegen ISIS, dat je daarmee jezelf misschien wel extra tot een doelwit maakt. Maar dat is volgens mij. We wisten dat ook voordat we dit deden, voordat de bommenwerpers naar Irak gingen, dat een aanslag plaats kon vinden. Ik bedoel, daar hebben we ons toch nooit in hoeven vergissen. Het had altijd kunnen gebeuren. We hebben in Nederland natuurlijk ook gewoon politieke moord gezien. Ik bedoel, laten we daar niet omheen draaien. Dat gevaar was er altijd. Maar de ellende met terrorisme is natuurlijk ook dat je het nooit helemaal kunt voorkomen. En wat wij moeten doen, dat is net ook benadrukt, dat vind ik ook sterk, is dat je ook als land steeds uit moet stralen. Wij zijn in controle, wij laten ons niet bang maken. En wat er ook gebeurt, hoe verschrikkelijk dat ook is, onze manier van leven en onze manier van besturen is zo sterk dat wij tegen zo'n stoot kunnen en wij zwichten niet voor terreur. Dat is het enige wat je kunt doen.
Laten we het vizier richten op ons eigen land. Juist deze week horen we dat in ons land dus de AIVD mankracht tekort komt om teruggekeerde jihadisten in de gaten te houden.
In de wereld van politie en inlichtingendienst is het een algemeen gegeven, een rekensom, dat je als je één iemand 24 uur in de gaten wilt houden, 7 dagen in de week, dat je dan ongeveer 20 mensen daarvoor nodig hebt. En met de opkomst van het jihadisme, van de terugkeer met Syriëgangers, betekent dat er honderden objecten in Nederland zijn die dag en nacht in de gaten moeten worden gehouden.
Dat zei Lex Runderkamp van de NOS. En dat was inderdaad deze week rot weer in ons land. Dat hoorde u ook, Erik Vrijzen van Elsevier. 20 mensen nodig om er eentje in de gaten te houden.
Jawel, dat geloof ik ook wel. Alleen als je dan gaat rekenen, er zitten ongeveer 140 Nederlandse jihadisten zitten in Syrië, ja. / Irak.
Mm-hmm.
Als die allemaal terugkomen, met het risico dat ze zo getraumatiseerd zijn en zo geradicaliseerd, dat ze hier hun frustraties gaan botvieren op onschuldige mensen.
Heb je er 700 nodig ongeveer?
En dan heb je, ja, dat kun je uitrekenen. Dat werkt dus niet, want de AIVD heeft ongeveer 1200 man personeel en moet ook nog bezuinigen. Dus
wat werkt dan precies niet?
Nou ja, zoveel mensen heb je niet. Ah. En ze doen nu een beroep op de politie, maar tegelijkertijd, ik denk ook wel dat je niet altijd voor elke object, zoals dat heet bij de AIVD, dat je daar 20 mensen nodig hebt om te schaduwen. Dat
nou,
gaat ook
maar
veel met elektronische middelen, hoor.
Is dit zorgelijk als u dit hoort?
Nou ja, ik kan me herinneren dat in de zomer er ook nog een noodkreet van de AIVD geweest is. Toen er nog geen sprake was van getallen. Maar dat er toch wel 30 man of zo is. 29 terroristen werden in de gaten gehouden. Daar was veel meer mankracht nodig. Het is gewoon echt ontzettend moeilijk, omdat AIVD natuurlijk ook een geheime organisatie is en niet precies laat zien wat ze doen en waarvoor ze dat en hoe ze mensen in de gaten houden, met wat voor technologieën of met wat voor praktijken. Dus, maar natuurlijk is het heel dom om te bezuinigen op de AIVD
in zo'n tijdstip. Ja. Het is zo makkelijk ergens ook om een aanslag te plegen.
Ja, nee, maar je moet natuurlijk ook niet de illusie hebben dat ook tot in de tanden bewapende en actieve AIVD alle aanslagen kan voorkomen.
Maar in deze context is het toch al raar als je de lijn doortrekt van 11 september, waar we het net over hadden. Mm-hmm. En de radicalisering die we overal zien in het Midden-Oosten en onder meer in Afrika. Mm-hmm. En met alle gezichten van terreur en de impact daarvan aan de grenzen van Europa. En ook binnen Europese staten, de polarisatie.
Ja, onder de jeugd.
Dan weet je dat er iets gebeurt. En willens en wetens heeft het kabinet desalniettemin in het regeerakkoord een bezuiniging afgesproken. Vervolgens wordt die bezuiniging nu grotendeels weer ongedaan gemaakt. Ja. Daarmee is volgens mij het onbehagen bij de dienst nog niet eens weg. En maakt iedereen een goede sier met, ja, we hebben de drie agenten hebben erbij.
Maar heeft dat ook uw onbehagen gevoed? In
over dat AIVD-budget. Kijk, in de eerste plaats, het AIVD komt nooit met iets anders dan noodkreten. Want als er bij de AIVD iets lukt, dan hoor je het niet. Want dat willen ze nooit vertellen.
En ze mogen natuurlijk ook nooit zeggen, het gaat helemaal prima hier.
Nee, want dat ze willen wel altijd kwetsbaar. Natuurlijk een hoger budget. Want mm-hmm. Het is nooit genoeg. Maar in het jaar 2000 hadden ze een budget van 50 miljoen. Toen kwam 9-11 en aanslag op Fortuin. En toen kregen ze van de politiek een enorme boost om hun budget mm-hmm. te verhogen. Dat is in 12 jaar is dat 4 keer groter geworden. Dus ze zaten in 2012 zaten ze op ruim 200 miljoen per jaar. Toen kwam het kabinet Rutte, die haalde er 68 miljoen van af. Daar schrok iedereen van. De Tweede Kamer heeft dat voor de helft teruggedraaid. Dus toen ging er 34 miljoen vanaf. Uiteindelijk in het eindjaar 2018. En daar is afgelopen jaar nog 25 miljoen minder
bezuinigd. En dit rekensommetje, deze tendens, leert u dat?
Nou ja, het budget blijft bijna constant. Wat ik wel wil opmerken is, en ik vind, risico's zijn groot, dus die AIVD, die moet je niet uitknijpen. Nee. Aan de andere kant, 60% van het budget van de AIVD gaat naar salarissen en naar wachtgeldregelingen.
Daar moet u op reageren, nou, als je kan maar bij. Ja, nou, dat misschien is het een geruststelling ergens ook.
Nee, het is geen gerucht. Nou ja, wachtregelingen, ik weet het niet. Daarom zeg ik dat ik eigenlijk inkijk zou willen hebben in wat ze doen. Ik hoor cijfers, ze blijven natuurlijk wel abstract. Ik zou willen weten, wat wordt er voor dat geld gemaakt?
Je moet kijken naar de geheime uitgaven. En die waren altijd zo'n 3-5 miljoen. Ja? Ja, dat geven ze in hun jaarverslag. Geven ze, ze zeggen niet waar ze het aan besteden. Ja. Maar die geheime uitgaven en de operationele uitgaven, die zijn tamelijk, in verhouding tot de salarissen, zijn die tamelijk klein.
Dat is heel triest,
want dat heeft waarschijnlijk de politiek ook gestimuleerd om te bezuinigen.
Ja. Toch nog even naar van die geheime uitgaven dan naar burgemeester Eberhard van der Laan. Uw burgemeester, Rutger Grootwassink. Die zegt, ja, er is een gespannen sfeer in de stad door moslimradicalen. Merkt u dat ook?
Nee, persoonlijk merk ik dat niet. En ook in de wijk Amsterdam-West waar ik woon, merk ik daar zelf buitengewoon weinig van.
Ligt dat aan u dan, of?
Nou, dat zou
zit
kunnen.
Hij ernaast?
Nee, kijk, er is wel wat onderzoek gedaan. Hè, en daar blijkt wel dat er toegenomen spanningen zijn. En dat is ook niet zo gek. Ik bedoel, we hebben niet alleen ook het Israël-Palestina-conflict is opgeleid. Er is van de zomer nogal wat gebeurd. Dus die spanningen zijn er heus.
Mensen moeten waakzaam zijn. Bent u dat?
Nee, en dat weiger ik ook. Want ik vind niet dat ik waakzaam moet zijn. Als ik wat verdacht zou zien, en echt verdacht is, dan zal ik dat heus rapporteren. Maar ik weiger in angst te lezen wat waakzaamheid toch een beetje verondersteld.
Weigert u dat ook?
Nou, waakzaamheid is toch niet in angst leven. Waakzaamheid is dat je bewust om je heen kijkt. Niet dat je dingen uitlokt. Maar het is gewoon bewust om je heen kijken.
Dat spreekt mij wel aan. Dat is toch wel een mooie gedachte. Dat sluit er ook aan bij wat we zeiden. We laten ons niet intimideren. En als je iets gek ziet, dan zeg je het.
Ja, precies. Maar dat is waakzaam natuurlijk. Je kunt toch niet zo verschillig zijn.
Maar waakzaamheid kan naar mijn smaak heel erg snel omslaan. Toch ook in angst en in hysterie. Ik heb gisteren uitgebreid met de burgemeester gediscussieerd, die een debat verboden heeft met iemand van Hizb ut-Tahrir. Ik zou persoonlijk zeggen, laat zo'n debat doorgaan. He, die man is, kent misschien de organisatie, vrij extremistisch, streef ook een kalifaat na. De burgemeester heeft dat debat verboden, omdat hij bang was. Hij zou podium geven aan extremisme. Ik vind ten principale dat je altijd met dit soort mensen in debat moet, ze weerwoord moet geven. En dat je ze dat je bloot moet leggen hoe verderfelijk en idioot
die ideologie is. Ik vind het tamelijk veel hysterie geweest, heb ik gezien bij de Gaza-demonstratie. Ik heb hysterie gezien bij anti-antisemitische uitingen. Dus gewoon waakzaamheid en dit soort dingen gewoon aankaarten, dat is geen hysterie. Hysterie is het fundamentalisme en het radicaliseren en het hatelijke. Dat vind ik hysterie.
We discussiëren zo dadelijk door
aan
deze tafel.
Van der Laan wilde dat niet financieren. Hij heeft het debat gewoon geblokkeerd omdat hij gewoon echt niet met gemeentelijke subsidie haatpredikers willen laten optreden.
Ja, maar tegelijkertijd liet hij een dergelijk debat met dezelfde heer in de balie, wat overigens ook een gesubsidieerde instelling is, gewoon doorgaan.
Dit debat kon nog af.
We komen er niet uit. Dat was iets anders.
Helemaal niet erg. Zo dadelijk gaan we ons storten op de MH17. Moet die hoorzitting er wel of niet komen, nu er nieuwe gegevens bekend zijn. Ze komen uit Duitsland. Maar we gaan eerst een tussenstand halen bij de wedstrijd ADO Den Haag FC Dordrecht. Dag naar Nieuwmeijer.
We spelen nog een dikke 20 minuten in Den Haag. Nog altijd heel veel regen en ook al heel lang op het bord sinds de 17e minuut. De 1-0 voorsprong voor ADO Den Haag tegen een Dordrecht. Ja, wat het wel probeert. Wat misschien eens een nieuwe spits in het elftal zou moeten brengen. Er eentje bij zou moeten zetten. Want het elftal voetbalt toch vooral met het idee. Misschien valt hij een keer goed. Hoop en godzegene de grepen. Maar iemand die een bal vast kan houden of die er eentje inschiet. Of misschien iemand die wat meer in de passing zou kunnen betekenen. Want er staan toch veel mensen die de boel dicht houden. Nu leek eventjes er wat ruimte te zijn bij Dordrecht, bij Kolwijk. Maar de bal achterin bij ADO. Toch eigenlijk weer makkelijk naar voren toegeschoten. ADO kreeg een grote kans. 6 minuten was er toen gevoetbald in de tweede helft. Van Duinen, kopie van de goal van Kramer. Lage voorzet vanaf de flank. En waar Kramer raakschoot deed Mike van Duinen dat niet. Die plaatste de bal naast. ADO heeft wel wat meer mogelijkheden gekregen. Maar je kunt zien dat de nummer 16 en 17 tegenover elkaar staan. En misschien kun je bij ADO ook wel zien dat een van de betere spelers, Ronald Alberg, geblesseerd is aan de enkel. Toch een van de vormgevers van de ploeg. En nee, het is allemaal niet groot. Het is wel spannend, want het gaat om belangrijke punten, om degradatie. Misschien nog even het ontsnappen. Nee, dat niet. Van Mike van Duinen namens ADO. En op dit moment is er een applaus voor de overleden Marnix Rup. 59 jaar, hij was de tekenaar van Haagse Harry. En daar hebben de ADO-aanhangers een mooi spandoek van gemaakt. Haagse Harry en een tekening van de schrijver. En daaronder de tekst. We zullen jullie missen. 1-0 voor ADO is het.
Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. Here the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. And high on the wind, the Highland drums beat in a row. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is now. What it is. That's what it is now. Thank you.
Here we are on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is.
Gescoord bij de wedstrijd ADO Den Haag tegen FC Dordrecht.
Lijkt me wel de beslissing. Ja, lijkt me de beslissing wel. 2-0 is het. Een goal van Gert de Deen. Is er lang uit geweest. Keerde vorige week tegen NAC al terug. En een nou ruim kwartier voor tijd maakt hij de 2-0 voor ADO Den Haag. Kan eerst een eentje op de goal afgaan van Philip Courto. Als de bal op het middenveld niet goed wordt verwerkt. Door Kramer, de man van de 1-0, eigenlijk wat gelukkig. Wat toevallig naar voren wordt gekopt. Zo van, misschien levert het nog iets op. Nou, daar wordt dus gelopen door Gert. En die passeert de keeper. En schiet dan van een paar meter afstand raak. 2-0, ADO Den Haag, Dordrecht. Belangrijke punten erbij. Vermoedelijk vanavond 3 stuks, daar lijkt het op. Voor ADO Den Haag.
Dit is nog steeds Opiniemakers van WNL. Met vanavond als opiniemaker Nausicaa Mabee. Ook de gast Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Erik Vrijsen van Weekblad Elsevier. En Rutger Grootwassink, fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam. We gaan het hebben over de aanslag op de MH17. Die is het werk van pro-Russische separatisten. Dat zegt de Duitse Veiligheidsdienst. Na onthullingen over satellietopnamen van de rampplek in Der Spiegel willen in ons land CDA en D66 een hoorzitting.
Zijn dan. En dan is dat zo. Maar als ze dan bewust niet openbaar zijn, is het ook raar dat ze aan andere kanten wel gedeeld worden. In andere parlementen, in semi-openbare zittingen. Dat lijkt me niet handig.
Dat zei CDA Pieter Omtzigt. Nausicaa Mabee, wat vindt u? Nieuwe informatie dus?
Ja.
Moet dat gedeeld?
Ja, eigenlijk wel. Nou, ik vind de smoes waarmee dat gewoon echt nu van tafel wordt geveegd, dat het niet in belang is van de onderzoeken toch wel achterhaald. Want de Duitsers weten het, sneller dan wij. Meteen na de ramp heeft Rutte de slachtoffers en de hele bevolking beloofd dat hij niet zou rusten voordat hij zou achterhalen of hij het gedaan heeft. En dat er helderheid en dat er alles aan gedaan zou worden. En nu is het ineens gewoon echt, wordt toch te veel bedekt. Je zou al verwachten dat dit slepende onderzoek, waarin waarschijnlijk ook veel fouten zijn gemaakt, communicatiefouten, inschattingsfouten, dat toch wel gewoon echt aan het licht zou komen. En het is me te stiekem, het is me te non-communicatief.
Ja.
En je zou eigenlijk verwachten dat er om de 2 weken een persconferentie zou komen van de minister-president zelf, die de belofte heeft gedaan, waarin hij zou vertellen hoe ver zijn we, precies, hoe ver zijn we, wat hebben we in deze periode bereikt, waar gaan we naartoe?
Pieter Klein, u schreef een, laat ik zo zeggen, een boze column op de site van RTL.
Hij was analytisch.
Hij was analytisch, dat woord zocht ik. Het was een analytische column die u schreef deze week op de site van RTL, waarin u het ook had, juist over dat wat er bedekt werd, dat wat er verzwegen werd. Dat stoort u?
Het stoort me mateloos.
En wat precies?
Nou, wat mij onder meer stoort is het pretentieuze en de belofte en de mooie woorden. En op het moment dat er fouten worden gemaakt in bijvoorbeeld de afhandeling, bijvoorbeeld in die repatriëring, het geen contact zoeken met die lokale brandweercommandanten, de dingen die wij onder meer bij RTL Nieuws hebben uitgezocht over hoe zat het nou met die gebieden die zijn doorzocht. Hoe zat het nou met die commandanten en wat hebben ze gedaan? De communicatie daarover aan de Tweede Kamer vind ik buitengewoon verhullend.
Stoort u zich?
En om dat af te maken, daar kun je nog over twisten. Maar ik heb zelf het gevoel, er komt een punt waarop het kabinet scherper ter verantwoording moet worden geroepen door zowel de politiek als de pers. Natuurlijk is er rouw, natuurlijk is er heel veel pijn. Er zijn heel veel mensen nog niet klaar mee, maar het is tijd voor een zakelijk debat.
Ja, u had het zelfs over een parlementaire enquête.
Nou, ik probeer te zeggen, als het kabinet zo doorgaat met dat verhullende gedoe, dan, wat mij betreft, sorteren we erop voor. Ja. En ik merkte dat het ongenoegen in het parlement toenam, en terecht. Want vragen worden me niet beantwoord, of omslachtig, of omvloerst. En ik vind het een onfatsoenlijke omgang met onze volksvertegenwoordiging. Lees met ons allemaal.
Dus ook met u, Erik Vrijsen. Onfatsoenlijk.
Nou ja, kijk. Ik weet niet of jullie dat stuk in Der Spiegel hebben gelezen, maar zo heel veel stelt dat niet voor. Dat zijn 200 woorden en meer informatie zat daar niet in.
Welk woord sprong er voor u uit?
Ja, kijk, zij Het was eigenlijk ook geen nieuws, want het woord wat er uitspringt is satellietbeelden. Nou, dat had John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, dat al, ik meen, 2 dagen na die ramp had dat al gezegd.
En ook boekraket, hè? Rutte wil het nog niet hebben over een raket.
Nou ja, ik denk dat zij. En het moment, dat ben ik met Pieter eens, het moment nadert waarop in plaats van bewondering voor het optreden van het kabinet, dat gaat omslaan. Dat moment voel je nader, daar komt kritiek en er komt straks een soort afrekening.
Daar is het al lang tijd voor, Erik.
Natuurlijk.
Gewoon voor een fatsoenlijk debat, maar een fatsoenlijke parlementaire.
Maar de bewondering is een beetje
weg, hè? Maar,
ja, maar die bewondering is ook niet relevant. Al het hagiografische gedoe, kunnen we er alsjeblieft een keertje mee ophouden.
Dat heeft Elsevier eerlijk gezegd ook niet gedaan. Maar de fout is eigenlijk al gemaakt op de avond van de ramp. Toen is Timmermans met een verklaring gekomen samen met zijn Oekraïense ambtgenoot. Even kijken hoe die man ook weer heet. Klinkin. En ze hebben toen samen afgesproken van iedereen moet meehelpen om toegang tot dit gebied.
Hmm.
En daarmee kwam de hele focus kwam te liggen op we moeten zo snel mogelijk naar dat gebied toe. Ja. Terwijl als je normaal, ik heb een boek geschreven over vliegtuigongelukken. Als je normaal een onderzoek naar een vliegtuigongeluk.
Tenerife bijvoorbeeld.
En Tripoli, al die ongelukken van de afgelopen jaren. Een normaal onderzoek kijkt naar alle omstandigheden. En één ding is buitengewoon slim hebben ze dat buiten beeld gehouden. En dat, waarom mocht dat vliegtuig daar vliegen? En dat is een fout van de Oekraïners. En het kabinet is begonnen met een soort good guy, bad guy discussie. En de bad guys, dat waren die separatisten, die ook nog mobieltjes roofden en zo was toen de verdenking. Uiteindelijk hebben die mensen dat nog redelijk goed gedaan, want van de stoffelijke overschotten ze is bijna iedereen geïdentificeerd. Zo goed hebben ze die mensen in die koelwagons gelegd.
Het aantal spoort nu ongeveer, het aantal van vandaag spoort ongeveer met wat de separatisten destijds, of wat dat wil zeggen, de brandweercommandanten, niet de separatisten,
ja,
de State Emergency Service, destijds hebben overhandigd.
Maar Timmermans was zo pro-Europees en zo pro-Oekraïne.
Even terug naar het verwijten.
Dat gebied eigenlijk. Waarom? Ik hoor nog niet waarom er een fout gemaakt is dat er gewoon meteen naar het gebied gekeken is. In vergelijking met andere rampen.
Ja.
Dit was een oorlogsgebied.
Nee,
in vergelijking met andere rampen.
Ja, het oorlogsgebied. Maar kijk, de Oekraïense luchtvaartautoriteit was verantwoordelijk voor het al dan niet openstellen van dat luchtruim.
Ja.
En ze hebben dat opengesteld. Eerst vanaf een hoogte van 26.000 voet. Later is dat verhoogd naar 32.000 voet. Dat is bijna 10 kilometer. Het vliegtuig zelf zat op 33.000 voet.
Ja.
Dat is iets hoger dan 10 kilometer. Maar die raketten, namelijk de reden waarom ze zeiden van nou, jullie moeten hoger vliegen. Die luchtdoelraketten waarover de separatisten beschikten, en dat wist iedereen, die hebben een bereik van 64 kilometer hoogte. Dus ze hadden gewoon dat hele luchtruim moeten sluiten.
Terug in uw analyse, in die column dan. Vond u dit minder relevant?
Ik vind het wel relevant. En overigens is dit wel onderwerp van debat. En loopt het ook in het onderzoek van de onderzoeksraad. Ja. Heel veel van die elementen komen er op zich wel aan terug.
Even terug naar dat debat. Want minister Hennis reageerde gisteravond, nou ja, getergd, dat toch zeker wel, op het verwijt dat het kabinet meer informatie aan de Tweede Kamer moet verstrekken.
Er vindt een onderzoek plaats. Een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Nederlands Openbaar Ministerie. Er vindt een onderzoek plaats naar de toedracht van de ramp. Onder leiding van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, OVV. Beide zijn onafhankelijke onderzoeken en worden ook internationaal getrokken door Nederland. Beide onderzoeken zijn enorm complex en vragen de nodige zorgvuldigheid. Het past nu niet om tussentijds politieke oordelen te gaan geven.
Nausicaa B, het past simpelweg niet.
Nee, dat is niet waar. Het is gewoon, het is toch geen geheime missie. Het is een belofte die gedaan is aan burgers. We leven in een vrij land met een vrije journalistiek die recht heeft om te weten. En de burgers ook. Ik vind het, Hennis ongelooflijk geheimzinnig doen.
Ja, maar misschien moet ze dat doen, Rutger Grootwassink.
Nou ja, wat mij gewoon bevreemdt. Wat bezielt nou de coalitie van PvdA en VVD om zo'n hoorzitting tegen te houden? Hè? Want inderdaad, ze lopen precies het risico wat hier al geschetst is. Namelijk dat het beeld van Rutte als, standvastig leider der natie, dat is natuurlijk dramatisch aan het verbrokkelen.
Dat is dat ze zeggen, het doorkruist het belang van het onderzoek.
Ja, maar dat gelooft toch niemand?
Nee,
kom op, zeg. Als de Duitsers, die hebben wel zo'n zitting kunnen houden. Je kunt toch gewoon een hoorzitting houden? Je kunt een vertrouwelijke hoorzitting houden. Als je je parlementariërs al niet vertrouwt, om ze vertrouwelijk informatie mee te delen. Ja. Dan ben je ver van huis, hoor.
En bovendien, de afspraak is terughoudend communiceren. Dat geldt ook bij die internationale luchtvaartonderzoek.
En dit is niet communiceren?
Dit is namelijk niet communiceren. En ze verschuilen zich erachter. Sterker nog, ze hebben eerst zelf gesproken van een raket. En dat alles daarop wees. En dat alles van onze inlichtingendiensten daarop wees. Nu moeten wij tot volgend jaar zomer onze kop houden, omdat de onderzoeksraad bezig is. Waarschijnlijk moeten we nog veel langer wachten op het Openbaar Ministerie. En ondertussen heeft het kabinet geen opvatting wat er plaats heeft gevonden.
Maar ik geloof gewoon niet dat het onderzoek gehinderd wordt als je het parlement in ieder geval informeert. Nou, dat je niet alles in de krant zet. Oké, daar kan ik nog in.
En bovendien, een van de belangrijkste argumenten was het terughalen van de slachtoffers.
Ja.
Kruis dat nou niet. Er was, en je zag onmiddellijk een consensus in ieder geval in het politieke domein. Van, dat is een goed punt. Laten we daar niet mee sollen. Dat moet eerst geregeld zijn.
Laten er zijn wel er nu 284 geïdentificeerd.
Ja, en iedereen die je spreekt, volgens mij die betrokken is bij het onderzoek, zal je eigenlijk zeggen, we willen wel terug. Maar maak je geen illusies. Dus het politieke punt en het inhoudelijke punt is gemaakt.
Nou, de indruk ontstaat natuurlijk. De vraag waarom houdt ze tegen, de indruk ontstaat dat er zulke grote fouten gemaakt zijn. Ja. Dat als die aan het licht komen, het kabinet wankelt of valt. Het zal me niet verbazen.
Dat is Erik Vrijzen, reageert u daar zo op?
Geloof ik me heel sterk denken aan de Bijlmer-ramp toen. Toen kreeg je naar de rand ook, daar moeten we eerlijk in zijn, allerlei complottheorieën. Die bleken een na de ander bleken niet waar. Maar er ontstond toch een zucht naar informatie. Iedereen wilde toch uiteindelijk dat de onderste steen boven zou komen. En dat gaat hier natuurlijk ook gebeuren. Toen met de Bijlmer is dat een uiteindelijk...
Ja, maar u bent het toch met mij eens?
Een zucht naar informatie kan belemmerend werken?
Nou ja, ik snap wel dat... Kijk, zij zitten internationaal, moeten ze in overleg met de Russen. En ze proberen toch het Poetin-regime zover te krijgen dat ze daar exacte informatie voor krijgen. Dat krijgen ze niet als onmiddellijk in een beschuldigende modus gaan zitten. Tegelijkertijd, ik denk dat... Ja, ze hebben het in het verleden hebben ze zelf over raketten gesproken.
Maar als je lang blijft zwijgen, dan voed je eerder complottheorieën dan
tuurlijk,
dat je ze weer legt.
Die argwaan wordt steeds meer.
U had het over die zoekmissie, terug naar uw column. U was daar ook niet tevreden over. U was ook kritisch op de zoekmissie.
Nogmaals, ik kan u ook nog eens zeggen hoeveel respect ik heb voor iedereen. Wat iedereen heeft gedaan in de nasleep van die ramp. Maar laten we wel wezen, het aantal lichamen dat is geborgen vlak na de ramp. Het aantal lichaamsdelen ook. Dat komt overeen met de aantallen die we nu ongeveer horen. Nederland heeft een missie op pad gestuurd zonder te communiceren met degene die eerste zoekmissie hebben gedaan. Die de lichamen in de velden hebben opgeruimd. Ze hebben geen contact gehad. Ongeveer tot op de dag waarop de missie werd afgebroken. Dat vind ik persoonlijk echt verbijsterend. Dat vind ik een blunder van de eerste orde. Ja. Ik vind dat daar terughoudend over wordt gecommuniceerd.
Dat we op dit moment nog niet op die rampplek zijn? Nog steeds niet daar naartoe kunnen? Begrijpt u
dat? Nou ja, dat heeft ermee te maken met wat Erik net zei. Mm-hmm. Wat Nederland heeft gedaan. En ik snap de logica. Men heeft geleund op Kiev en men heeft geleund op de OVSE. Omdat men denkt dat dat zo hoort. Men kon daar niks uitrichten. Men heeft niks gedaan. Men wilde niet eens met de rebellen praten. De Australiërs hebben met de rebellen gesproken. De Maleisiërs hebben met de rebellen gesproken. Nederland niet. Nederland verliet zich op de OVSE. Dan is de OVSE een mooie club. Maar hier ging het wel even om iets anders.
Nou ja, ze hadden een argument om niet met die rebellen te spreken. Dat was het argument van Rutte. Dat doen we niet. Want dat wordt opgevat als een erkenning. Nou, dat vind ik fout.
Dat is een bureaucratische onzinredenering. Ja, bovendien, ze hoeven niet eens die rebellen te bellen. Als ze nou bijvoorbeeld die brandweercommandanten gewoon eens een paar weken eerder hadden gebeld, die die zoekactie hadden geleid, dan waren
ze... Ja, bent het eens met dat verwijt van Pieter Klein en Nausicaa Mabé?
Absoluut. Ik heb het in de blog gelezen en ik ben echt met elk woord eens.
We gaan luisteren naar Miss Montreal.
Take your time. Let's take our time and take it slow, 'cause this is the right way to go, but I don't know what to do. I just gotta get through this do 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 do. Every time I wonder if it's you. Every time I wonder if it's you, I start to notice that it's It's do 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 do. Every time I wonder if it's you, you did it. Do 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 do. Every time I wonder if it's you, you did it. Do 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 do. Every time I wonder if it's you, I start to notice that it's you. Yeah, I'm pretty sure it's you.
Van de tutu van Miss Montreal gaan we over naar Den Haag. Wordt nog steeds gevoetbald en wordt waarschijnlijk ook een feestje gevierd op de tribunes van ADO tegen Dordrecht. Want 2-0 nog steeds, Ragnar Niemeyer.
Dat laatste klopt. Dat eerste, dus ongetwijfeld. Ja, er is live muziek geloof ik in een van de skyboxen vandaag. Dus wat dat betreft zal daar wel gezellig worden. Maar ik denk toch dat een hoop mensen vinden dat ADO toch in zo'n wedstrijd tegen Dordrecht, minst scorende ploeg van de Eredivisie, het probleem was vanavond zichtbaar. Dat er toch meer geboden moet worden. Want het duurde dus heel erg lang, tot een kwartier voor tijd, voordat Gert inmiddels vervangen door een van de twee debutanten aan ADO-kant. Er zijn veel afwezigen bij de ploeg van Vrezen. Ja, dat er toch meer geboden had moeten worden. Meijers is nu wel ontsnapt in de extra tijd. Een halve minuut gevoetbald. Komt er nog een derde goal. Dan staan de gezichten ongetwijfeld straks wat vrolijker. Maar ja, de punten zijn natuurlijk uiteindelijk belangrijk als de bal over de zijlijn heen gaat. Want ADO zal naar 10 punten toe gaan. En dan ziet de stand er toch net weer wat beter uit. De ploeg is geplaagd door afwezige mensen. En ja, het probleem van Dordrecht was zichtbaar, zei ik al. Nauwelijks kansen. Hopen dat de bal een keer goed valt. Maar de spelers zijn gewoon niet goed genoeg, ben ik bang. Om echt een rol van betekenis te gaan spelen. En als het zo doorgaat, dan gaat het een heel vervelend seizoen worden. De lol is er wel een beetje af. Dordrecht is gepromoveerd na jaren, dat is leuk. Maar nu zullen er toch een keer klinkende resultaten moeten komen. En 5 punten tot nu toe, dat is toch na 10 wedstrijden zometeen wel heel erg mager. Hele avond regen, bijna zielig voor de spelers. Want je wordt er werkelijk drijvend, drijfnat en ijskoud van. Maar ADO gaat wel met 2-0 winnen en vooruit. Klein feestje, want als je wint is het in voetbal vaak toch wel goed, hè.
Dit is WNL Opiniemakers. Met Nausicaa Marbeek.
De discussie is weer helemaal terug nu 3 mensen door drugsgebruik zijn overleden tijdens het Amsterdam Dance Event. Pillen laten testen of juist zero tolerance?
Mensen gebruiken nou eenmaal drugs op festivals. En wij zeggen dan ook als D66, zorg nou voor een realistisch beleid wat veel meer gericht is op preventie en volksgezondheid.
Dat zei Vera Bergkamp van D66. Een realistisch beleid, Nausicaa Marbeek, kunt u niet tegen zijn?
Nou ja, realistisch beleid is natuurlijk dat je dat verbiedt. En de controles, vind ik, daar heb ik enorm veel moeite mee. Juist omdat ze gepaard gaan met het idee van, ja, we kunnen er toch niets aan doen. En drugs horen bij feesten, alsof het natuurverschijnsel is dat je niet kunt terugdringen. We hebben gewoon in de stad ontzettend veel progressieve ambities. Armoede bestrijden, tegenstellingen tussen de bevolkingen die hardnekkig zijn, doen vervagen. En hoezo kan de ambitie niet bij om gewoon echt controles uit feesten waar drugs op gebruikt worden massaal te verbieden. Ja. Prioriteiten te stellen bij het pakken van de handelaars die er zijn. Dat zijn allemaal dingen die ik gewoon echt gemist heb.
Een progressieve ambitie zou ook kunnen zijn het tolereren van drugs.
Nee, ik vind dat gewoon geen progressieve ambitie. Het tolereren van drugs. Drugs zijn slecht voor mensen. Drugs kunnen, daar kan mee gesoemeld worden. Drugs kunnen dodelijk zijn. Ik vind dat er ontzettend veel voorlichting moet zijn en zoveel mogelijk verbod. En van veel verslaafden, ex-verslaafden die ik ken, en niet alleen maar uit Nederland, ook uit andere landen, weet ik, als ze voorhanden zijn, als ze makkelijk te verkrijgen zijn, als ze gedoogd zijn, hoe meer er zijn, hoe groter het gebruik is en hoe jonger de mensen eraan
Rutger Groot-Wassink van GroenLinks, hier in Amsterdam, wij zijn in Hilversum. Kent u die ex-verslaafden ook?
Nee, want als we het hebben over de mensen die op het Amsterdam Dance Event drugs gebruikt hebben, hè, we weten nog niet of ze daaraan overleden zijn. Nee, dat is nog steeds. We weten dat ze gebruikt hebben. Niet of dat de doodsoorzaak daarmee samenhangt. Heeft de burgemeester gisteren nadrukkelijk benadrukt.
U twijfelt daar nog steeds aan?
Nee, dat gaat het helemaal niet om. Maar het grappige is nou juist dat de drugs die op dat soort festivals en feesten gebruikt wordt, ecstasy, over het algemeen nou juist niet heel erg verslavend is. Daarmee zeg ik overigens niet dat het niet gevaarlijk is, hè, want dat is natuurlijk zo.
En maar, dus pleit u voor het testen van die drugs?
Nee, ja, kijk, ik stel vast dat dance en dope onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De schattingen zijn dat ongeveer 60% van de mensen daar gebruikt.
U stelt dat vast, maar vindt u dat erg?
Ik heb persoonlijk niet echt iets tegen recreatief gebruik. En ik denk dat het niet uit te groeien is. Dus ik zou ervoor zijn dat de inzet van de overheid en ook van de organisatoren erop gericht is om maximaal de gezondheid te waarborgen. Dat betekent gratis water, betekent testen. Want ik heb veel liever dat mensen drugs gebruiken waarvan ze weten dat die kwalitatief redelijk goed is, dan dat het ze vervuilde troep slikken. Want het is meestal die vervuilde troep waar de grote ongelukken mee gebeuren.
Pieter Klein van RTL Nieuws, waar staat u in deze discussie?
Ik sta eigenlijk niet.
U staat niet?
Nou ja, ik bedoel te zeggen, ik ben nogal van de eigen verantwoordelijkheid. Wat mensen wel en niet slikken. En ik ben ook een kind van een tamelijk liberale cultuur. En ik hou niet zo van repressie als ik daar naar ze kan luisteren. Dan denk ik, ja.
Ik de repressie, kom op.
Nee, maar ik
heb ook wel echt wapens. We geven wapens aan de kinderen, maar we zijn toch niet tegenhouden. En dan af en toe komt de politie controleren of die wapens of die messen nog goed werken. En of ze ze niet.
Maar er wordt hier echt stevig gecontroleerd. Hè? Ik bedoel, dit is echt niet alsof er. Ik beluister het pleidooi ook wel zo hoor. Om alleen maar meer te controleren met de illusie dat we het dan zouden kunnen tegenhouden.
Maar waarom is het een illusie?
Dat is natuurlijk niet zo.
Waarom is het een illusie om gewoon echt die handelaars op te pakken? Waarom is het. Het zijn ook mensen die, als ze weten, jonge mensen, als ze weten dat ze gewoon veilig drugs kunnen gebruiken, die ook zullen gebruiken. Zijn
geeft u niet te snel
mensen?
Op?
Nee hoor, ik geef helemaal niet te snel
op. Die
dat
niet hebben gedaan, die worden door dit soort beleid over de streep getrokken om het wel te doen.
Nee, dat geloof ik helemaal niet. Ik geloof het niet. Kijk, ik denk dat we vast moeten stellen dat drugs in grote getalen aanwezig zijn in onze samenleving. Hoewel de politie enorm inzet op het tegengaan van drugscriminaliteit. Er gaat buitengewoon veel capaciteit aan op. En het is er. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt het proberen uit te bannen waarvan we weten dat het niet lukt. En dan krijg je dat het alleen maar underground gaat. En met de grotere gevaren en grotere kansen op dat het misgaat. Of je kunt zorgen dat je het een beetje probeert te reguleren. Een beetje probeert te controleren.
Faciliteren.
Nou, ik vind het geen faciliteren als je bij de Jelinek de kwaliteit van je beeld
kunt proberen testen. Controleren, dat betekent bijvoorbeeld testen dus op dat soort festivals. En daar is de regeringspartij VVD mordicus tegen om de volgende reden.
Mensen moeten die pillen helemaal niet slikken. Het moet niet normaal zijn dat je pillen slikt op een feest. En dan moeten we helemaal niet impliciet gaan faciliteren met tests. Of wat ook gezegd is, gratis water.
Erik Vrijzen, wat vindt u?
Nou ja, ik vind, kijk, wat gebeurt er als er wel wordt getest en er komt toch iemand te overlijden? Dan is de overheid aansprakelijk. En dan, in ieder geval is het zo dat met softdrugs, daar is ook een gedoogbeleid. Wat we zien is in de loop der jaren dat die softdrugs echt niet minder gevaarlijk zijn geworden. Want die zijn steeds heftiger geworden. Die werkzame stof is steeds hoger. Met alle gevolgen van dien. Bijwerkingen voor psychotische aandoeningen kun je er kennelijk van krijgen. Je kunt ook je IQ daalt, heb ik laatst ergens gelezen.
Ja, ook hier zijn de resultaten van onderzoek.
Het is echt niet zo dat de overheid zich ermee gaat bemoeien dat het dan veiliger wordt. Dat staat dus niet vast.
Nee, maar ik zeg ook niet dat het daarmee per se veiliger wordt. Kijk, ik stel vast dat als je het alleen maar meer onderdrukt en meer verbiedt. Kijk, verboden vruchten smaken het lekkerst. Dus dan is de aantrekkingskracht van drugs alleen maar groter. Nu is het zo dat je 1 uur in de week bij de Jelinek langskomt om je pil te kunnen laten controleren. Laat ik gewoon eerlijk zeggen, ik heb kinderen. Ik heb liever dat mijn zoon of dochter later een pil slikt waarvan ik weet dat die kwalitatief goed is in een omgeving waarvan ik weet dat er voldoende water is, dat er voldoende mensen zijn die ingrijpen als wat gebeurt, dan dat het op een duistere, donkere manier gebeurt.
U hebt ook kinderen, nou, ze kan maar bij.
Welke troep het is. Tot een heel klein persoonlijk belang, maar ik krijg toch wel echt naar het grotere algemene belang. Ik heb ook kinderen. En ik heb liever dat ze gewoon uitgaan in een samenleving waarvan het signaal duidelijk is over drugs.
Denken zij ook wel eens na over verboden vruchten?
Nou ja, ze zijn 10 en 14 en ze zijn ontzettend braaf, maar je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt.
Maar het is toch verboden?
Nee, het is niet verboden.
Het is wel verboden. Ik bedoel, ecstasy is gewoon verboden.
Ja,
hoor.
Maar tegelijk, niet zo sterk. Want ik heb in de krant gelezen dat Amsterdam gewoon de hoop heeft opgegeven.
Dat is echt onzin.
Nee, maar dat heb ik gelezen.
Ja, maar bent u bij het Dance Event geweest? Ik wel. Ik heb gezien hoe daar gecontroleerd wordt. Nee, maar er wordt echt serieus wel gecontroleerd.
Op het handelen?
Tuurlijk wordt er op handelen gecontroleerd.
Op handelaars?
Nou, u gaat toch nu hier niet beweren dat de politie daar niet mee bezig is? Ongeveer elk weekend wordt er, of elke week wordt er in Limburg
en toch
wel weer een
genoeg.
Of ander.
Dat betekent dat er meer genoeg is.
Maar misschien is het dan wel niet te stoppen.
Even naar de dance-event. Volgens
het zal wel niet uit te roeien, zeg, maar echt terug te dringen is het zeker. En die hoop moeten we niet opgeven.
We geven ruim baan aan Chanto IJsendoorn. Hij is clubeigenaar, dus ook verbonden aan het Amsterdam dance-event. En volgens hem moeten we niet denken dat drugs buiten de deur te houden zijn.
Het is een utopie om te denken dat we drugs buiten de deur kunnen houden. We kunnen iedereen fouilleren. Dat is wat er gedaan is. Er is ook het nodige in beslag genomen. Maar mensen zijn erg creatief in het verstoppen van drugs of nemen het eerder in.
Nausicaa Marbé, u gelooft in utopieën.
Nee, ik geloof geen utopieën. Ik weet natuurlijk ook niet dat het gewoon echt helemaal uit te roeien is. Maar ik geloof dat de overheid ook een morele verantwoordelijkheid heeft om te zeggen, dit gaan we niet faciliteren, dit gaan we niet toestaan. We doen er alles aan om terug te dringen, te controleren. En we gaan gewoon echt niet zo'n schimmig gedoogbeleid waar niemand iets aan heeft.
Want het aantal incidenten neemt hand over hand toe. Zegt ook het ambulancepersoneel.
Ja, het aantal incidenten neemt wel toe. Maar we weten niet helemaal waar dat nou aan ligt. Hè? Want we hebben in Amsterdam bijvoorbeeld een jaar of 10 geleden hebben een enorme hausse gehad aan GHB, was dat dan. Hè? GHB-gerelateerde incidenten. Grote voorlichtingscampagnes geweest. Waar ik ook een enorm voorstander van ben. En daar heb je gezien dat het wel duidelijk is afgenomen.
Pieter Klein, gelooft u in groots opgezette voorlichtingscampagnes?
Nou, niet door de overheid hoor, dat geloof ik ook niet.
Ik geloof dat niet zo willen, maar ik probeer aan te geven. Ik heb geen opvatting, dat natuurlijk een beetje onzin is. Op zich, het is verboden. Ik ben niet zo'n grote fan van drugs en helemaal niet van pillenslikkerij. Tegelijkertijd, wat mijn buurman net zegt, als ik nadenk over mijn kinderen en als zij ooit die rotzooi slikken, heb ik liever dat ze het veilig doen. Dan dat ze,
maar met zo'n
dat
test, Jelinek zegt, ook zo'n test op de dansvloer, we kunnen daarmee echt niet testen of het nou foute rotzooi is.
Nee, dan moet zo'n test echt grondiger. Ze zeggen dat zo'n test niet 100% zeker is. Ja. Nee, maar dat klopt. En dat realiseer ik me ook.
Dus schijnzekerheid?
Nee, want elke wel slechte pil die je daarmee weghaalt, is er wat mij betreft, vind ik dat fijn. Kijk, en ik ben op zich, mijn buurman zei net eigen verantwoordelijkheid. Ik vind dat ook. En laten we ook vaststellen dat de meeste mensen bij dit soort events recreatieve gebruikers zijn die echt precies weten wat ze doen. Maar we hebben natuurlijk ook altijd hier malloten die gewoon veel te veel pillen slikken. Maar de eigen verantwoordelijkheid, vind ik, geldt niet als het gaat specifiek om jongeren.
Maar die eigen verantwoordelijkheid,
dat die incidenten vooral bij jongeren zijn. En die moet je volgens mij
hebt u daar vertrouwen in, voorlichten naar
en helpen om hun gezondheid te bewaken?
Nou, ik vind dat je in ieder geval erop moet inzetten. Ik vind dat je gewoon echt cultureel ook die eigen verantwoordelijkheid moet stimuleren.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor deelname aan deze discussie. Deze vrijdagavond, WNL's opiniemakers. Morgen is Omroep WNL weer terug op NPO Radio 1. En dan is onder andere te gast Glenn Schoen. En die gaat praten over opnieuw de AIVD. En Jochem van Gelder, die heeft het over het beste idee van Nederland. En dan ook nog economisch nieuws met Martin Visser. Vanaf 3 uur dus inschakelen op Radio 1 met Janneke Willemsen. Ik wens u een fijne avond, een goed weekend. En straks nog NOS Langs de Lijn met Ronald Boot. Zeker blijven luisteren. Dag.
Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wijn.